Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan. Ik hou van mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij, en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij, en niet voor even. Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij, dat verdooft mijn schijn. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, mijn schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf de nodig ook van mij niet te veranderen. Ik hou van mijzelf gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen los maar op. Ik leef in een hel en verwacht van jou de hemel. Je geeft de hel weg, dankjewel ze, rot lekker op. Want ik hou van een ander, dat heb jij alleen maar nodig. Omdat je niet genoeg kan houden van jezelf. Hou van jou, joh, maak die ander overbodig. Want ware liefde, geloof me, begint altijd bij jezelf. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het wat en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als die ik hou van jou tegen een ander zegt.
Hey allemaal, welkom bij mijn nieuwe podcast. En ik noem deze podcast Vrijheid in Relaties. En ik heb vanmorgen een call gehad van Anouk Kral. En het ging over archetype your brand. En het was zo inspirerend. Dus ik dacht, ik ga me nu maar eventjes zelf laten zien in welke situatie ik momenteel zit. En ja, het leek me geweldig om dit liedje, dat heb ik ooit opgenomen aan de keukentafel, echt zonder bedoeling, maar gewoon, ik oefen dan met een gitarist, en dat is, doen we gewoon voor de lol, zeg maar zodat we toch allebei muziek kunnen maken. En ja, dat is echt superleuk. En ik dacht, hey, dat liedje ga ik nu in deze podcast laten horen. Ik hou van mij. En ja, dat is wat je heel vaak hoort zeggen, maar hoe kun je dat ik hou van mij verbinden met vrijheid in relaties? En wat heeft dat te maken met die archetypes? Nou, vanochtend ontdekte ik dus dat ik 80% Lady Adventure ben. De explorer. Ik ben nieuwsgierig. Ik ga graag op avontuur. Ik hou van vrijheid. En ik honger altijd naar nieuwe inzichten. En ik wil alles uit het leven halen wat erin zit. En ik heb nog een archetype wat bij me past. En die belemmert mij wel eens in het leven van mijn eigen vrijheid. En dat is de compassionate girl. De caregiver. Dus ik ben zorgzaam, ik ben dienstbaar, empathisch, attent. En de valkuil daarvan is dat ik ook wel eens betuttelend ben. En zeker naar mijn zoon, die dat trouwens niet accepteert hoor. Dus dat vind ik heel krachtig van hem. Maar ik observeer dat bij mezelf. Dus dat is de valkuil. Maar die zorgzaamheid, die dienstbaarheid en die empathie naar de ander houdt mij tegen in mijn nieuwsgierigheid en naar mijn avontuur. En ik ben 40 jaar getrouwd met Reinier. En Reinier is een fantastische man. Hij is lief, zorgzaam. Hij laat me vrij. Hij steunt me. Hij is mijn, zeg maar, hou vast. Hij is er altijd. Ik kan alles met hem bespreken, hoewel ik dat uiten zelf heel lastig vind. Vooral omdat ik soms iets moet uiten waarvan ik weet dat het hem pijn doet. Maar dan zegt hij altijd, Sonja, je moet het gewoon zeggen, want ik red me daarvan mee. En dat is ook wat ik steeds meer ga doen. En zoals jullie weten, een aantal van jullie weten, ben ik echt van de vrijheid en ga ik heel vaak eens even een weekje erop uit. Of ik begon daarmee toen ik denk ik schat ik een jaar of 21 was. Dat ik eens alleen een weekendje naar een eiland ging. En dan had ik muziek mee, oortjes mee. En dan liep ik uren langs het strand. En dan was ik doodsbang om alleen te gaan. Want ik was vanaf mijn 14e al bij Ranier. En vanuit, dus vanuit huis, vanuit de zorg van mijn ouders, meteen naar een relatie. En natuurlijk is dat nog wel een paar keer uit geweest, maar dat is een heel verhaal, daar ga ik jullie nu niet mee vermoeien. Maar ik ging door, dwars door die angst heen en dan stapte ik toch die bus in en dan ging ik op avontuur. En dan ontmoette ik ook altijd heel bijzondere mensen en dan maakte ik leuke dingen mee. En ja, dat was gewoon echt fantastisch. En dat weekendje breidde zich uit naar af en toe een paar dagen met mezelf op stap. En ja, dat is voor mij zo mega voedend. En het laatste half jaar ben ik niet weg geweest doordat ik gewoon even lichamelijk dat niet kan. Maar daarvoor ging ik iedere maand een week in een vakantiehuisje zitten. En dan had ik zoveel energie en dan hoefde ik niet dus die hoogsensitieve antennes van mij, die kon ik dan eventjes, weglaten. En dan kon ik helemaal luisteren naar wat ik wilde en wanneer ik iets wilde en hoe laat ik wilde eten en of ik de tv aandeed. En natuurlijk kan ik dat thuis ook. Mijn man zegt, je moet dat gewoon thuis ook doen. Maar op een of andere manier zit ik dan toch, laat ik me dan toch tegenhouden om te leven hoe ik echt zou willen leven. En dat is ook zo met voeding. Mijn man kookt altijd. En dat vind ik natuurlijk super handig. Want dan kan ik andere dingen doen. Maar eigenlijk wil ik toch ook naar een nog gezonder voedingspatroon. Omdat mijn lichaam ook steeds gevoeliger wordt. Dus had ik naar aanleiding van een aantal sessies bij Simone Levy en Katelijne met de familieopstelling. En heb ik ook al eens iets over verteld. Een heel, heel diep verlangen. En vanmorgen leek het alsof alle puzzelstukjes op hun plaats vielen. En ik heb dus ontdekt dat ik als archetype vooral 80% avontuur wil. En ik denk, ja, mijn vriendinnen weten dat, want die weten welke stappen ik heb gezet. Maar heel veel mensen weten dat ook niet. Die denken dat ik alleen maar empathisch ben en goed kan luisteren en liefdevol en zorgzaam, bla bla. En dat ben ik ook, maar ik merk wel steeds meer dat die hang naar avontuur veel groter wordt. En dat zorgzame, dienstverlenende steeds meer naar de achtergrond raakt. En dat is een ding, daar moet ik gewoon keuzes in maken, zo voelt dat. Nee, dat moet niet omdat het moet, maar omdat het ergens diep van binnen in mij wel moet. Dus, want in dat avontuurlijke, daarin kan ik denk ik ook meer mensen meenemen naar iets in zichzelf. En daar kan de empathie me natuurlijk bij helpen, maar meenemen naar iets in zichzelf wat ook verlangt naar meer vrijheid in relaties, bijvoorbeeld. Of wat ook verlangt naar het echt leven volgens je hart. En dus heb ik tegen mijn man gezegd, ja, als ik op mijn sterfbed lig, dan zal het enige zijn waarvan ik spijt heb dat ik nooit eens een jaar of een half jaar voor mezelf heb gezorgd. Ik heb natuurlijk altijd op hem kunnen leunen, ook financieel. Hij had altijd een basisinkomen. Hij had plezier in zijn werk. Hij ging altijd fluitend naar zijn werk. Hij kwam nooit thuis chagrijnig van, oh, wat heb ik een rotdag gehad. Nooit. Dus hij leefde helemaal, hij schreef, hij was journalist. Hij leefde helemaal volgens zijn, ja, wat zijn ziel wilde, denk ik. En dat ging van nature. Hij is ook opgevoed op een manier waarop hij alle ruimte kreeg om het beste uit zichzelf te halen. En dat werd ook nog eens goed geuit door zijn beide ouders. Hij was een onverwacht kind, want zijn moeder kon geen kinderen krijgen. Dus hij was een mega groot cadeau. En hij is ook heel erg altijd gestimuleerd om datgene te doen wat bij hem past. En voor mij ligt dat anders. Maar goed, ik ben nu 61. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Dus ik zei tegen Renier, als ik op mijn sterfbed lig, dan is dat het enige waarvan ik denk van, dat had ik moeten doen in mijn leven. En dat wil ik niet zeggen als ik op mijn sterfbed lig. Ik wil op mijn sterfbed kunnen zeggen van, ik heb alles uit het leven gehaald wat erin zit. Alles op mijn tijd, op mijn manier. En sommige mensen denken van, ja, Sonja, kom je er nu pas achter? Nee, ik ben er al veel langer achter, maar mijn angst voor verlies is zo mega groot. En ik heb ook tegen mijn man gezegd, voor mij is mijn relatie met jou gebaseerd op angst voor verlies. Want ik ben altijd bang geweest dat ik hem zou verliezen. En ik ben hem ook wel een paar keer verloren. Toen was ik nog wel heel jong, maar dan maakte hij de verkering uit. En dan schoot ik in dingen natuurlijk uit mijn leven. Uit de angst die eerder in mijn leven al was ontstaan. En dat werd dan mega getriggerd. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Nu is nu. Ik zit dan vaak in een clubhouse room van Lisa Abrahams. En die zegt dan, now is now. Het gaat om nu. En then was then. En wat is er nu aan de hand? Nu. Mijn drang naar avontuur en vrijheid is zo groot. En nu snap ik dat ook na deze room van Anouk. Ik wist het ook wel, maar ik kreeg een soort van bevestiging. En toen ik die andere, zeg maar de wingwoman noemt zij dat. Je hebt dus een hoofdtype. En de wingwoman, dat is dan voor mij de compassionate girl, de caregiver, de empathische vrouw. Die blokkeert mij wel eens in het vrij zijn. En dan laat ik mijn vrijheid toch weer afpakken. Ja, omdat ik empathisch ben naar de ander, maar ook natuurlijk vanuit een angst dat de ander mij dan misschien niet meer aardig vindt. Of nu heb ik dit tegen Renier gezegd en ik heb het heeft heel veel tijd is daaroverheen gegaan van ik wil dat echt. En ik kreeg toen van een vriend een heel mooi boshuisje. Dat was van weer een vriend van hem en die verhuurde dat. En ik belde die man en ik zei, goh, kan ik jouw huis ook 3 maanden huren? Hij zegt, nee, dat doe ik niet. Ik doe het sowieso niet langer dan 3 weken, want het is mijn huisje en ik wil daar ook zijn. Af en toe. Ik wil het best aan je verhuren, 3 weken of zo. Maar dan wil ik je wel eerst leren kennen. Ik zei, nou, 3 weken is voor mij niet genoeg. Ik wil minimaal 3 maanden. Ik wil gewoon ervaren, maar het liefst 1 jaar hoor. Ik wil ervaren gewoon wat het is om helemaal voor mezelf te zorgen. En om helemaal met mezelf te zijn. Want nu ik deze hernia heb gehad en zo gigantisch veel pijn heb gehad, denk ik, ja, ik moet het toch met mezelf doen. Ik moet ook zelf sterven. Dan kan ik nog een partner hebben die er misschien aanwezig is. Maar ik moet het zelf doen. Ik moet het in mezelf vinden. En ook een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid, op vertrouwen, op echtheid. Ik heb ook altijd wel getwijfeld aan mijn relatie. Maar dat is natuurlijk ook de twijfel in mezelf. En ik wil nu echt dat met mezelf aangaan. En vind ik het leuk? Nee. Ben ik bang? Ja. Maar is er ook iets van een tinteling in mij die zegt yes? Ja. Dus nu kreeg ik een aantal weken geleden van deze man met het boshuisje, kreeg ik een appje. Hij zegt, mijn broer die gaat 5 maanden zeilen in Zweden en die heeft een huis en die wil dat huis wel verhuren aan iemand. En is dat ook iets voor jou? En hij stuurde een foto. En het was een huis in de gemeente Alkmaar en het was aan het kanaal. En ik ben echt een bosmens, Maar dit was aan het kanaal. Ik denk, dat is niet zo mijn omgeving. Dus ik liet dat weer even los. En toen dacht ik toch van, ja, maar dit komt niet voor niks op mijn pad. Wat houdt mij nu tegen? In welke omgeving ik ook ben, your place is where your heart is, zeggen ze maar. Het maakt niet uit. Dus waarom zou ik nu niet even gaan voelen in dat huis of dat iets voor mij is? Dus ik gaf een training ergens in Rotterdam en op de terugweg heb ik dat huis bezocht en die man die daarin woonde bezocht. En het voelde zo goed. Het is een klein huis, zat een heerlijk houtkacheltje in. Allemaal houten meubels die die man zelf had gemaakt. Een mooie houten vloer. Boven een werkkamer met het uitzicht over de weilanden en over het kanaal. En toen dacht ik van ja, ik heb me nu 10 jaar gekoesterd in een bosrijke omgeving. Waarom zal ik mijn vleugels niet uitspreiden en de ruimte opzoeken voor mezelf, letterlijk. En ik liet dat bezinken. Ik vertelde het ook niet aan Rainier dat ik daar geweest was. Ik dacht, ik moet eerst, want een vriendin zei, ga eerst nu maar even met jezelf in gesprek. En dat heb ik gedaan en ik had tegen die meneer gezegd van, goh, als je, laat het maar even bezinken. Als jij denkt van, nou, het is voor mij oké, dan laat ik jou ook weten hoe het voor mij is. En ik was daar de woensdag en de zondag daarna kreeg ik van deze man een appje. Het voelt voor mij helemaal goed, je bent welkom. En toen heb ik het ook met Rainier gedeeld, want ik appte hem. Ja, voor mij voelt het ook helemaal goed. En het is voor mij, hij gaat op avontuur naar Zweden, ik ga op avontuur naar mezelf. En ik weet niet wat de uitkomst zal zijn. En dat is misschien ook wel het spannende. Ik weet niet hoe ik dat ga ervaren. En ik zei ook tegen Rainier, je moet het niet te groot maken. Je ziet het als een tweede huis gedurende 5 maanden. Maar maak het ook niet te klein. Het kan ook best zijn dat ik daar gewoon het liefst altijd ben. En ja, kun jij daarmee dealen? En hij kan daarmee dealen. En ik gun mezelf dit, maar ik gun het ook aan hem. Want hij is natuurlijk, ik heb best wel een pittig leven gehad en hij heeft er altijd ondersteunend in gewerkt. En hij is een totaal andere persoon dan ik. En hij geeft mij die ruimte. En dat, ja, daar ben ik mega dankbaar voor. En ja, ik zie er tegenop om het naar buiten te brengen. Naar mijn vrienden. Ja, mijn beste vrienden weten het wel. Maar ja, op de buurt. Wat vinden mensen ervan? Nou, ze vinden er vast iets van. En dat is natuurlijk ook, ik heb altijd mezelf naar buiten gebracht als iemand die goed communiceert, iemand die luistert, iemand die mededogend is, iemand die liefdevol is. En nou ga ik deze stap maken, terwijl ik zo'n ontzettend lieve man heb. Dus dat zijn allemaal van die angsten die spelen mee. Maar ik laat me niet weerhouden en ik ga dat doen. En ik ben Rainier mega dankbaar dat hij mij deze ruimte geeft. Los van het feit, hij weet ook niet waar dit zal eindigen. We weten allebei dat we altijd van elkaar zullen houden. Dat we altijd moeder en vader blijven van onze prachtige zoon. Dat we opa en oma blijven van onze prachtige kleinkinderen. Maar we weten het niet, hoe het zal eindigen. Want, en dat is denk ik ook wat mij steeds heeft tegengehouden. Wat gaat dit avontuur mij brengen? Maar ik doe het ook. Ook voor mijn werk. Want ik wil gewoon een leven waar ik in geloof. Want anders ben ik ontrouw aan mezelf. En dat is waar het om gaat. En ik wil nu besluiten met jullie een liedje te laten horen van Ellen ten Damme. En dat is getiteld Durf jij? En ja, luister naar de tekst en wees je ervan bewust dat jij van jezelf bent, maar één leven hebt. En op je sterfbed moet of mag kunnen zeggen, ik heb alles uit het leven gehaald wat erin zit. Dank je wel Anouk. Dank je wel Simone Leefje, Katelijne Vermeulen. Ik ga op avontuur.
Als ik de dorst drink van het wachten, en de tijd slik die je morst. Als ik de lange lege nachten leer begraven in mijn borst. Als ik de honger leer verbijten van jouw veel te verre mond. Als ik de dagen stil zal slijten die door zwijgen zijn verstomd. Durf jij me dan te zeggen dat je komt? Durf jij, als ik door distels naar je toe kruip, op een brandend pad van grind, als ik door oerwoud naar je toe sluip, angstig rillend als een kind, als ik rivieren overzwem, naar het land waar jij verblijft. Als ik de wilde zeeën tem, op een vlot dat amper drijft. Durf jij me dan te zeggen dat je blijft? Durf jij? Ieder lied is het oude liedje, wat zal zijn is wat eerder bestond. Voel je brand in je hart, dan geniet je, maar de klok tikt en alles is rond. En als je eindelijk zult proeven wat je niet wist dat het bestond, als jij niets meer hoeft dan vertoeven op de stilte van mijn mond. Als dorst en honger zijn gestild, niets dan voortaan nog bestaat. Als jij niet meer van mij verschilt, stilte neerdaalt in de straat. Durf jij me dan te zeggen dat je gaat? Durf jij me dan te zeggen dat je blijft? Durf jij me dan te zeggen dat je komt? Durf jij en de klok tikt en alles is rond.
Alles is rond. Ik dank Alvin de Jong voor zijn gitaarbegeleiding. En ik dank jullie voor het luisteren en tot mijn volgende podcast. Fijne dag allemaal. Doeg! Hallo allemaal, welkom bij mijn podcast. Ik neem hem nu weer eens op mijn telefoon en ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Want dan kan ik eventueel iets uitlopen. Op mijn laptop houdt hij na 30 minuten mee op. Dus ik had jullie nog beloofd voor een deel 2 van... de gevolgen van conceptie, zwangerschap en geboorte. En dan met name over de verloren tweelinghelft. En ik noem eerst even de boeken die je hiervoor zou kunnen lezen. Of in ieder geval één boek. En dat heet Het drama in de moederschoot. En daar staat als ondertitel bij de verloren tweelinghelft. Dat is geschreven door Alfred R. Austerman en zijn partner Bettina Austerman. En in dat boek staat onder andere dat... aan het begin van de zwangerschap meerdere embryo's te zien zijn op de echo. En met name in België maken ze al heel snel echo's. En hoewel ik er geen voorstander van ben, omdat het niet goed is voor de embryo, gebeurt het steeds meer en het heeft dus ook zijn voordelen. Want gebleken is dat 1 op de 10... zwangerschappen bestaat uit meerdere embryo's. En vanaf 3 weken na de bevruchting, dan wordt door embryologen, dat is dan de 5e zwangerschapsweek, al een echo gemaakt. En dan zijn die embryo's een paar millimeter, dus bij 1 op de 8 kunnen ze zien dat...